Nou, en welkom bij een extra beladen aflevering van Micronieuws. Ik ben jullie host Jeff Tollons en vandaag is het zondag 1 maart. En terwijl ik dit script schrijf en deze woorden inspreek, trillen de fundamenten van de wereldorde zoals we die kenden. Als je dit op maandagochtend luistert, tijdens je rit naar werk of je eerste kop koffie, dan weet je dat de krantenkop vanochtend historisch zijn. Nou, we zijn dus vannacht een drempel overgegaan waar geen weg terug meer van is. De Islamitische Republiek Iran, zoals die sinds 1979 bestond, is in de afgelopen 48 uur feitelijk opgehouden te functioneren. De opperste leider, Ayatollah Ali Khamenei, is dood. De Amerikaanse en Israëlische luchtmacht hebben een operatie uitgevoerd die de term chirurgisch ver voorbij gaat. Nou, we beleven op dit moment het meest cruciale geopolitieke kantelpunt van onze generatie. En ik ga niet omheen draaien, dit gaat je raken. In je portemonnee, in je beleggingen en in misschien ook wel je wereldbeeld. Nou, vandaag gaan we de puinhopen analyseren. We gaan terug naar hoe dit conflict in 2025 al ontspoorde. We bespreken de dood van Khamenei en de vorming van de nieuwe interimraad. En ik leg je uit wat de term work the dog betekent. Maar voor we die diepe duik nemen, even een korte oproep. In tijden van oorlog en chaos is betrouwbare informatie je belangrijkste asset. Nou, wil je deze wekelijkse macro-analyses van mij niet missen? Abonneer je dan nu op Macro Nieuws via Spotify of Apple Podcast. En voor mogelijke discussies kun je mij ook vinden op LinkedIn. Nou, je vindt de link in de beschrijving van deze aflevering en laten we samen de ruis filteren. Nou, laten we beginnen. Nou, we beginnen eventjes bij de macro van de week. En ons hoofdonderwerp van deze week is natuurlijk de massale Amerikaanse Israëlische interventie in Iran. Maar om de inslagen van afgelopen zaterdag en de dood van Khamenei van gisteren te begrijpen, moeten we de tijdlijn scherp hebben. Ja, dit is geen incident. Dit is de culminatie van een strategische wurggreep die al bijna een jaar geleden begon. Nou, laten we even terugspoelen naar juni 2025. Velen van jullie zullen zich die periode herinneren als de 12-daagse oorlog. Israël voerde toen een ongekende campagne uit tegen de Iraanse nucleaire infrastructuur. Maar de echte klap kwam op 22 juni 2025 toen president Trump de order gaf voor Operation Midnight Hammer. Nou, en dat was het moment waarop de wereld voor het eerst de angstaanjagende effectiviteit zag van de zogenaamde bunkerbusters. Oftewel de B-2 Spirit Stealth bommenwerpers lieten dus deze monsters vallen op de diep ondergrondse faciliteiten van Fordo en Natanz. Hoewel er daarna een broos staakt het vuur werd afgekondigd, was het kwaad al geschied. De nucleaire ambities van Iran waren fysiek geraakt, maar de politieke onverzettelijkheid van het regime bleef overeind. Nou, wat volgde was een fase van maximale druk, die we zelden in deze intensiteit hebben gezien. In september 2025 werden de internationale snapback-sancties van de Verenigde Naties geactiveerd nadat de diplomatieke inspanningen van de E3, oftewel Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, volledig waren vastgelopen. Iran werd nagenoeg volledig buiten het internationale financiële systeem geplaatst. Nou, en dat brengt ons bij de interne situatie. Terwijl de sancties de economie verstikten, stortte de nationale munt, de rial, in. Nou, in december 2025 bereikte de rial een recorddiepte van 1,42 miljoen per dollar. Mensen konden geen brood meer kopen. Nou, in januari 2026 zagen de vlam in de pan slaan landelijke protesten die de legitimiteit van Khamenei fundamenteel aantasten. Nou, volgens rapporten van de Human Rights Activist News Agency werden er in januari alleen al 2615 mensen gedood tijdens de repressie door het regime. Nou, de Verenigde Staten en Israël zagen een land dat intern aan het ontbinden was. De IRGC was drukker met het neerslaan van vreedzame demonstranten in Teheran en Karaj dan met de verdediging van de grenzen. Het was het perfecte moment voor wat Amerikanen gisteren hebben afgemaakt. Nou, en dan zaterdag 28 februari 2026. Terwijl de wereld nog sliep, begon de operatie die door de Amerikanen Operation Epic Fury werd genoemd en door de Israëlische IDF als operatie Roaring Lion. Nou, dit was geen waarschuwing meer. Dit was de totale ontmanteling. Nou, de gecombineerde aanval richtte zich op de commando- en controlestructuur van het land. In Teheran werden 7 precisieinslagen bevestigd in het Pasteur-district. Nou, dat is dus niet zomaar een wijk, dat is dé plek waar de opperste leider woont. Waar de Nationale Veiligheidsraad zetelt en waar het presidentieel paleis staat. Nou, de precisie was angstaanjagend. En terwijl westerse media zoals CNN spraken over chirurgische strikes, sprak de Iraanse staatsmedia over een criminele daad van agressie. Nou ja, en dan vandaag, zondag 1 maart, kwam het hoorgewoord eruit. De Iraanse staatsoproep IRIB bevestigde wat de hele dag als lopend vuurtje door Teheran ging. Ayatollah Ali Khamenei is dood. Hij is dus omgekomen in de puinhopen van zijn compound. En hij was niet alleen. Topadviseurs, familieleden en sleutelfiguren van de IRGC zijn in één klap uitgeschakeld. Nou, dit laat Iran achter in een machtsvacuüm dat we sinds de revolutie van 1979 niet meer hebben gezien. Nou, er is een interim raad gevormd, geleid door figuren als Ayatollah Alireza Arafi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar de vraag is, heeft deze raad nog controle over de straten? Nou, in Teheran zien we beelden van mensen die ondanks de internetblackout de straat op gaan. Nou, soms om te rouwen, maar opvallend vaak ook om de val van het regime te vieren. Nou, ondertussen is de regionale fallout enorm. De IRGC heeft vannacht raketten afgevuurd op de Amerikaanse 5e vloot in Bahrein en de AI-DAFRA-basis in de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, de luchtruimen boven de golf zijn dus gesloten. Nou, we kijken dus niet meer naar een lokale ruzie, maar we kijken dus naar een regionale brand die de wereldorde herdefinieert. Nou, en dat brengt mij bij de term van de week, een begrip dat we in de politieke wetenschappen vaak gebruiken om opmerkelijke patronen in timing te verklaren. En deze keer luidt onze term work the dog. Letterlijk vertaald, de staart die met de hond kwispelt. Normaal gesproken is het de hond, oftewel het beleid van het land, die de staart, oftewel de publieke opinie, aanstuurt. Dus bij een work the dog scenario is de aanname echter dat een grote externe gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld de militaire operatie, wordt ingezet om de aandacht af te leiden van een kritieke interne kwestie. Oftewel, de staart bepaalt dan de richting van de hond. Nou, en waarom is dit theoretisch kader op dit moment zo relevant? Als we naar de kalender van de afgelopen 2 weken kijken, zien we een opvallende samenloop van omstandigheden. We hadden enerzijds de grootschalige onthullingen uit de Epstein-files en de verhoren van invloedrijke figuren die de publieke opinie volledig in hun greep hielden. De druk op de politieke en economische elite was enorm. En dan, exact op het moment dat die maatschappelijke spanning een kookpunt bereikte, barstte de strijd in Iran los. En vanuit een puur analytisch perspectief zou het zo kunnen zijn dat we hier te maken hebben met een strategische afleidingsmanoeuvre. Het is een bekende hypothese. Wanneer een regering geconfronteerd wordt met een binnenlands schandaal dat de stabiliteit bedreigt, kan een buitenlandse crisis dienen als een krachtig middel om de nationale focus te verleggen. Nou, in de politiek noemen we dit het rally round the flag effect. De aandacht verschuift van interne corruptie naar externe dreiging. Angst is nu eenmaal een effectievere filter voor het nieuws dan verontwaardiging. En natuurlijk moeten we hierbij wel even een belangrijke kanttekening plaatsen. Een operatie van de omvang van Operation Epic Fury vergt misschien wel maanden, al dan in jaren, van logistieke en militaire voorbereiding. Het is dus onwaarschijnlijk dat de oorlog alleen voor afleiding is gestart. Maar, en hier zit de nuance, de keuze voor het exacte moment van de go-order kan wel degelijk beïnvloed zijn door de noodzaak om de krantenkoppen in eigen land te heroveren. Nou, nu hoor ik je misschien wel denken, Jeff, dit is een indrukwekkende geopolitiek verhaal. Maar ik woon in Nederland of België. Wat heb ik hiermee te maken? Nou ja, het antwoord is simpel, misschien wel alles. De schokgolven van de explosies in Teheran van afgelopen zaterdag bereiken deze week misschien wel jouw bankrekening en je dagelijks leven. Nou, hier zijn de 3 punten waar jij misschien wel de impact gaat voelen. Nou, laten we beginnen bij de meest directe impact, olie en gas. De straat van Hormuz is momenteel een oorlogsgebied. Ongeveer 20% van de wereldwijde olievoorziening gaat door deze nauwe zeestraat. De markten reageerden gisteren al hysterisch met een prijsstijging van meer dan 12% in de eerste uren na de aanval. Nou ja, als je morgenochtend langs het tankstation rijdt, kijk dan eventjes naar de bodden. We kunnen misschien wel afstevenen op hele hoge prijzen die we misschien nog nooit eerder hebben gezien. En het blijft niet bij de pomp. Olie is namelijk dé brandstof van onze hele economie. Als transport duurder wordt, wordt alles duurder. Van je wegenboodschappen tot de pakketjes die je bestelt. We dachten dat we de inflatie van 2022 en 2024 getemd hadden, maar we moeten ons nu voorbereiden op een nieuwe agressieve golf van prijsstijgingen. Nou, en voor de beleggers onder ons, de tijd van rustig afwachten is voorbij. We zien vandaag een massale vlucht naar veiligheid. Goud is weer richting een all-time high geschoten, omdat beleggers waarschijnlijk geen vertrouwen hebben in fiat valuta tijdens een globale crisis. Defensieaandelen en cybersecurity bedrijven gaan door het dak, maar tech-aandelen hebben het zwaar door de onzekerheid over de wereldwijde logistiek. Nou, dit is uiteraard geen financieel advies. Als je belegt, beleg dan met geld wat je niet nodig hebt. Nou, dan de sluiting van het luchtruim boven de Golfstaten is ook een logistieke nachtmerrie. Vluchten tussen Europa en Azië moeten nu duizenden kilometers omvliegen. Dit betekent dus niet alleen dat je vakantie naar Thailand wat duurder wordt, maar ook dat de supply chains weer onder druk komen te staan. Microchips, auto-onderdelen, kleding, de vertragingen die we nu gaan zien, kunnen misschien wel maanden aanhouden. Nou, we leven in een mondiaal dorp en als de belangrijkste verbindingsweg in brand staat, merkt iedereen dat. Kortom, geopolitiek is niet langer iets wat je op het nieuws kijkt, het is ook iets wat je betaalt aan de kassa. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We hebben gekeken naar de geschiedenis van de Midnight Hammer, de brute realiteit van Operation Epic Fury en de historische val van Ayatollah Khamenei. Nou, vandaag, zondag, hangt de rook nog boven Teheran en morgen maandag, wanneer deze aflevering online komt, zullen we de eerste echte marktreactie zien van de wereld zonder de oude Iraanse gadden. Het is een spannende, maar ook een gevaarlijke tijd. Nou, de komende week zou cruciaal zijn. Zien we een burgeroorlog in Iran of een snelle machtsovername door de bevolking? En hoe hard zal de regionale vergelding zijn? Nou, ik blijf de situatie voor jullie monitoren. En vond je dit nou een waardevolle analyse? Help me dan om dit geluid te verspreiden. Ben je een luisteraar op Spotify of Apple Podcast? Geef mij dan een beoordeling. Dat helpt mij enorm om dit onafhankelijk geluid bij meer mensen te krijgen. En wil je met mij in gesprek gaan, dan kun je me ook vinden op LinkedIn. Nou, volgende week is er even geen macronieuws, aangezien ik dan een weekendje weg ben. En voor nu wens ik jullie nog een hele fijne werkweek en tot over 2 weken.